Je luistert naar A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een ontdekkingsreis naar muziek van Michael Tippett en Ray Vaughan Williams. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam.
En andere grote compositie waar Toonkunstkoor nou helemaal zo heel veel band mee heeft. De Matthäus Passion. Daar is duidelijk een band tussen deze compositie en de passies van Bach.
We hebben inmiddels al veel opgestoken over A Child of Our Time en over Michael Tippett. In deze aflevering horen we hoe muziek uit de barok Tippett tot voorbeeld diende. En waarom we spreken over een moderne Matthäus.
En dan komt er een dubbelkoor. Je hebt één groep van het koor, dat zijn de vervolgden. En één groep zijn de volgers. Dit lijkt dan wel weer een citaat van de Matthäus Passion, waar ook dubbelkoren zijn, waarbij de twee koren twee verschillende partijen voor hun rekening nemen.
Boudewijn gaat eerst nog wat dieper in op enkele bepalende episodes uit het leven van de componist. En gidst ons vervolgens door het stuk met de focus op voorbeelden uit de barok. We horen parallellen met Händels Messiah, maar met name met Bachs Matthäuspassie.
Tippett is iemand die is geboren in 1905, kwam uit een prima vooraanstaand milieu en hij was een beetje recalcitrant eigenlijk van begin af aan. Hij zette zich graag tegen allerlei zaken die hem niet zinden, bijvoorbeeld het geloof. Iedereen van zijn familie geloofde, hij geloofde niet meer en dat zouden ze weten ook. Hij ging op een gegeven moment ook bij een communistische partij, omdat hij vond dat er veel misstanden waren die daar naar zijn idee de beste oplossing vonden. Maar ook binnen die communistische partij kon hij het niet helemaal vinden. Hij werd op een gegeven moment trotskiist en de anderen waren dat weer niet. Maar hij was eigenlijk op zoek naar een denkwijze die hem antwoorden zou geven op de vragen die er in die tijd leefden bij hem als persoon en bij de hele maatschappij. Hij heeft zich uiteindelijk afgekeerd van al deze gezelschappen. En dat heeft te maken dat hij in de jaren voorafgaand aan dit stuk, en praten we over de tweede helft dertiger jaren, hij is dan 25, 30 jaar, dat hij in een grote persoonlijke crisis terechtkwam. Ook was hij dienstweigeraar en dan ook radicaal. Hij had ook zoiets als alle mensen nu helemaal niet willen bijdragen aan de oorlog, dan is er ook geen oorlog. Dus hij wilde echt niks doen. En daarvoor is hij op een gegeven moment de gevangenis in gegaan. Maar dat betekent dus niet dat die oorlog hem koud liet. Integendeel, hij was daar zeer, zeer, zeer door ontdaan. En in die periode, in het zwarte gat waarin hij zich voelde wegzakken, heeft hij een therapie gevolgd bij een psycholoog die de theorie van Carl Jung en de therapie van Carl Jung hebben gedeeld. Na deze therapie was zijn creatieve ader aangeboord en kon hij gaan schrijven. En van 39 tot 41 heeft hij zitten componeren aan dit stuk. Hij heeft de tekst in eerste instantie zelf geschetst en voorgelegd aan dichters als Eliot, maar die zeiden van, doe jij het nou maar zelf, want je weet precies wat je wilt. Hij was ook wel een beetje ijdel, meneer Eliot, dus die zag dat niet helemaal zitten. Maar het is dus uiteindelijk een stuk geworden wat zowel qua tekst als muziek helemaal van de hand is van Michael Tippett. Hij is dat daarna ook bij opera's en zo blijven doen. Dat hij op die manier het meeste van zijn persoonlijke expressie en verbeeldingskracht kwijt kon. En al met al is Child of Our Time zijn grote meesterwerk geworden. Er zijn mensen in de klassieke wereld die Michael Tippett, Child of Our Time, direct hun ogen doen glimmen. En ze denken, ja, dat is een geweldig, een bijzonder werk. Bij het grote publiek is het niet zo bekend geraakt. Wat we wel een beetje kennen, zijn de spirituals die in dit deel zitten. Het stuk verdient een heel breed podium en het krijgt het ook wel. Het wordt wel degelijk nog iedere keer weer uitgevoerd. Maar het zou je zomaar kunnen ontgaan, want het is natuurlijk niet zo vaak als bijvoorbeeld de Messiah, waar het wel degelijk ook op gebaseerd is, vormtechnisch, en de andere grote compositie waar Toonkunstkoor nou helemaal zo heel veel band mee heeft, de Matthäus Passion. Daar is duidelijk een band tussen deze compositie en de passies van Bach. Daar zal ik nog iets over zeggen.
Thank you.
we zien dat het stuk uit drie delen bestaat. Hij refereert hiermee aan de Messiah van Handel. Het stuk heeft namelijk een oratoriumvorm. Dat wil zeggen dat er een afwisseling is van koren, recitatieven, aria's in een bepaald ritme. Afgerond in een eerste deel, in een tweede deel en een derde deel. Dat is allemaal hetzelfde ook bij Handel. Nu hebben we dit ook bij bijvoorbeeld de passies, zoals de Matthäus. En daar hebben we ook nog koralen. Dat is in de Messiah niet, maar in de passies hebben we koralen. Dat zijn kerkliederen die toegevoegd zijn op strategische punten in de compositie om het idee te versterken en om een soort van community gevoel te creëren, alsof het publiek meezingt. Bij Tippett zijn dat, en dat is zeer, zeer, zeer opzienbaar, dat heeft nog niemand eerder bedacht, zijn dat spirituals genoemd. Dit zijn de traditionele Afro-Amerikaanse gezangen die ontstaan zijn in een slavernijgemeenschap, waar men deze liederen mocht zingen als men maar doorwerkte. En de teksten hebben vaak zijn een soort code voor de vrijheid waarnaar verlangd wordt. En deze composities die zijn eigenlijk alleen mondeling overgeleverd van oorsprong, maar zijn later natuurlijk helemaal uitgegroeid tot composities die wij eigenlijk allemaal min of meer kennen. En het eerste deel eindigt bijvoorbeeld met de spiritual Steal Away. Ik weet niet of jullie dit kent, maar als ik een klein stukje dat hoor, denk ik toch wel dat er een signaal van herkenning komt. Steal away, steal away, steal away to Jesus. Steal away, steal away home. I ain't got long to stay here. Hele mooie en ook tragische delen die zo meteen tot rustpunten leiden in deze compositie. Als we nu het eerste deel eens openslaan, het eerste deel van Michael Tippett begint met het orkest, een soort orkestinleiding en vervolgens horen we een openingskoor, zoals we dat ook kennen uit de Matthäus en de Messiah. Het zou zeggen, de Messiah heeft een ouverture, maar de Matthäus begint in het openingskoor. Dit ook. En je hoort dit akkoord. Je moet maar net weten, maar het is E klein wat je hoort, het toonsoort E klein. Laat dat nou ook de toonsoort zijn van de Messiah? De Messiah begint ook in E klein. En de Matthäus, u allen en ons ook zeer wel bekend, die begint natuurlijk ook in deze toonsoort. Hetzelfde toonsoort als dit akkoord. Het kan toeval zijn. Het tweede deel is dan eigenlijk een aria. Wordt niet zo genoemd, maar een solozanger zingt een solo nummer. Het heeft ook echt gewoon een nummer. Het is deel 2. Het heeft een begin en een einde. Dat is lang niet bij elke componist het geval, maar het is hier wel zo. En het refereert heel erg aan deze oude barokke voorbeelden, waar je dat ook gewoon zo hebt. Dan komt er eigenlijk een heel vriendelijk tussenstuk, belletje wat ons even op een verkeerd been zet van zou het dan toch beter gaan. En dan begint het koor met zo'n koor wat je ook veel ziet in de Passionen, waarbij het gewoon slecht gaat, waarbij de onrust waarneembaar is. Nu zingen zij, is evil then good, is reason untrue. Is evil then good, is reason untrue. De alt smeekt om pity, om medelijden. Want pity breaks open the heart. Laat het hart opengaan. Dat is zo ontzettend mooi vormgegeven op een cadenza. Een cadenza is een stukje, een klein stukje waar de zanger vrijheid heeft om zijn eigen tempo te kiezen. Soms ook eigen noten, maar die zijn in dit geval voorgeschreven. Maar het is heel erg iets wat hoort bij barokmuziek en in moderne muziek bijna nooit voorkomt. Een cadenza, je gaat hem nu horen.
But pity breaks open the heart.
En direct erachteraan gaat het koor weer.
We are a seed before the wind.
Dus je hoort de wind wegblazen van het zaadje in de wind. Een uitbeelding die wat ook barok is in de geest, om muziek altijd zo heel concreet uit te beelden. Als dat geweest is, hebben we een recitatief. En dat is ook wel heel bijzonder, in de 20e eeuw gebeurt dat niet zoveel meer. Een recitatief. Een recitatief kennen wij ook van Händel bijvoorbeeld. En ook van Matthäus. En dan heb je veel recitatieven. Ik laat er bijvoorbeeld eentje horen.
He that dwelleth in heaven shall love them to scorn. The Lord shall love them in derision.
Oftewel, die akkoordjes op een klavercimbal met het beroemde plom, plom erachteraan. Nou, dat had op deze plek gekund. Als bijvoorbeeld...
Now in each nation there were some cast out by authority, and they were tormented.
Had gekund. Maar dat doe je niet meer in de 20e eeuw op deze manier. Maar hij doet wel ditzelfde akkoord. Wat overduidelijke citaat is van, nu komt er een recitatief. En er komt inderdaad een zanger die zijn eentje gaat zingen.
Now in each nation there were some cast out by authority and tormented.
Een heel andere toon. En heel veel chromatische toons. Allerlei kleine lastige nootjes. Die het stuk natuurlijk een veel modernere kleur geven. Maar de vorm is die van een recitatief. En hier wordt verteld over de pogroms die er zijn in het oosten. En de lynches die er zijn in het westen. Het is slecht gesteld met de wereld. Het koor daarna is ook wat wij dan noemen een turba-koor, zoals je die in de Matthäus ook veel hebt. Het volk, dat de turba, zingt een bijdrage. En in dit geval is het, when shall the usurer city cease? Wanneer zal de woekeraar, het rijk van de woekeraar, vallen?
When shall the usurer city cease?
Tot zover een groot aantal voorbeelden uit het eerste deel van het stuk. Er volgen er nog enkele uit de andere delen, meteen al bij aanvang van deel 2.
Behold the Lamb of God.
Behold the Lamb of God. Zo begint het tweede deel van de Messiah met de beroemde woorden: het Lam Gods, wat natuurlijk de zonde van de wereld gaat wegnemen. En is een andere naam voor Christus. Het tweede deel van Michael Tippett begint met een zeer, zeer, zeer verwant gegeven. Zij zingen namelijk Behold the Man, the Scapegoat, de zondebok, the Child of Our Time. We zien hier dus een citaat van de Messiah in de meest letterlijke zin. Vergelijkbaar met de Messiah is bij Tippett het eerste deel de profetie van alles wat fout zou gaan. De tweede deel is de uitleg wat er eigenlijk allemaal gebeurt. De epische kant van het verhaal wordt verteld. En het derde deel is meer het deel waar de verwerking plaatsvindt, waarin we zien hoe het uiteindelijk gesublimeerd kan worden tot iets moois. Bij de Messiah is dat natuurlijk na het Halleluja-koor de bevrijding van de wederopstanding. Zo is het niet bij Tippett. Deze kant van verrijzenis is in de Matthäus Passion natuurlijk al helemaal afwezig, omdat het verhaal eindigt op Goede Vrijdag. Te zeggen helemaal afwezig is het niet. We horen in de compositie al wel voorbodes dat het ooit goed zal aflopen, maar dat is nog niet ten tijde van de Matthäus. En in dit stuk gaan we nu in het laatste deel nog door een diep, diep dal, om uiteindelijk tot de soort van verlossing te komen. En dan komt er een dubbel koor. Je hebt één groep van het koor, dat zijn de vervolgden, en één groep zijn de volgers. En dit lijkt dan wel weer een citaat van de Matthäus Passion, waar ook dubbel koren zijn, waarbij de twee koren, twee verschillende partijen, voor hun rekening nemen. Away with them, away with them. zingen ze.
Away with them, away with them, where.
Dus je hoort een volk zingen, weg met hem, en anderen zeggen waar.
Dus away with them, away with them, where.
En helemaal aan het eind van het stuk vinden we nog een treffend laatste voorbeeld.
En op dat moment komt, als een wonder, na een moeilijke overgang, in één keer het slotkoraal, zou ik al haast zeggen. Met de Matthäus hebben we het altijd over het slotkoraal, slotkoor. Het is hier de slot spiritual deep rhythm.
De in dit stuk in elkaar vervlochten betekenislagen zijn ontrafeld, waardoor we zicht hebben gekregen op hoe het stuk verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. Helaas blijkt A Child of Our Time nog steeds pijnlijk actueel en relevant.
Opvallend is dat Tippett vele, vele jaren nadat hij dit geschreven had, 35 jaar later, zei hij: toen ik het werk schreef, ging ik zo op in de acties van die periode dat ik nooit heb nagedacht over de profetische kwaliteit ervan. Maar het lijkt erop dat het toenemende geweld dat voortkomt uit de verdeeldheid van natie, ras, religie, status, kleur of zelfs gewoon rijk en arm, mogelijk de diepste huidige bedreiging is voor het sociale weefsel van de hele menselijke samenleving. Hij zei dit in 1980... En op deze manier is het ook als wij deze partituur openslaan voor ons niet alsof we een oud stuk uitvoeren. Het gaat over iets wat ooit gebeurd is. We kunnen ons sterke mate verbinden met de problematiek en met de angst en met het gevoel dat het zo niet met ons moet gaan. Het kind van onze tijd kun je dus ook, en dat willen wij ook graag, ook naar nu toe trekken. En iedereen, zij het jongeling, zij het volwassenen, aanduiden als een kind van onze tijd die de schuld kan krijgen, die in de verdrukking kan zitten.
Het kind van onze tijd, een persoon of een groep waar Jung ook op duidde. We luisteren nog even naar wat Marlies hierover zegt.
Tippett sluit ook aan bij Jung in zijn gedachten over duistere machten, als hij, naar mijn idee, een alwetende verteller laat zingen: "Now in each nation there were some cast out by authority and tormented, made to suffer for the general wrong." Jung legt hier inderdaad heel duidelijk het verband met bepaalde ideologieën waardoor groepen apart worden gezet van andere groepen. Dus hij legt het verband met het verschil maken tussen mensen, tussen de duistere groepen in mensen en de lichte groepen in mensen. En als je dan kijkt naar wat Jung eigenlijk wil op individueel niveau en dus ook op maatschappelijk niveau, is duister en licht verbinden. Want we hebben allebei de kanten in ons. Dus ook een groep kan nooit helemaal duister zijn. Er is altijd een lichte kant. En dat geldt voor alle volken over de hele wereld.
Toonkunstkoor Amsterdam spreekt bij monden van Boudewijn de volgende wens uit.
En we hopen oprecht dat het uitvoeren van dit stuk iets kan bijdragen aan het verspreiden van hoop te midden van de duisternis.
Tot zover de vijfde aflevering van A Child of Our Time, een moderne Matthäus. In de zesde en laatste aflevering van deze podcast doorloopt Boudewijn het hele stuk van begin tot eind. Een extra lange aflevering waarin hier en daar wat muziektheoretische achtergronden niet geschuwd worden. Een aflevering dus voor de echte liefhebber.
Deze aria, deze alt die hier zingt, is heel erg onrustig. En dat blijkt door allerlei syncopen, onrustige akkoorden die worden gespeeld. En zij geeft eigenlijk aan, het gaat slecht aflopen met deze wereld.
We horen de spirituals, de betekenisvolle teksten en de muziek aan ons voorbij trekken richting de hoop en het licht.
Het deel begint ook met de tekst: A star rises in midwinter. En dat refereert natuurlijk ook aan het kerstverhaal. En deze star blijkt dan Child of Our Time te zijn.
Volgende keer te beluisteren in aflevering 6 van A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We verwelkomen je graag bij ons concert op 25 oktober in de Dominicuskerk in Amsterdam, waar we A Child of Our Time en Dona Nobis Pacem samen met het orkest ten gehore zullen brengen. Met medewerking van Taylor Burgess, sopraan, Eva Kroon, alt, Lucas van Nierop, tenor en Frank Dolphin Wong, bariton. Het geheel onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.toonkunstkoor.nl. Luister ook naar onze podcast Leven met de Matthäus, over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Te beluisteren in je podcast-app.